helemaal niet uit wat we doen. Dus we moeten het even afspreken.
Nee, ja.
We moeten gewoon hetzelfde zien. Dat is het enige ding. Dus Eline?
Dat doen we in de e-book-versie. Ja, dan moet ik het wel goed doen straks, maar...
Gewoon even dat eerste coupletje.
Ja, doe normaal.
Ja. Welk geluid hoor ik?
Een kruis gaat in u branden en zegt aan iedereen: er is een feest op handen, de duisternis gaat in.
Het volgende optreden hebben we maar afgelast.
Mij de weg naar Bethlehem, het lijkt zo eindeloos ver. In deze nacht hoor ik een stem, zie ik een lichten stem. Vertel mij dan tot wie ik ga, een koning, het zwaar klein. Die wacht tot ik naar binnen ga, om dicht bij hem te zijn. Wijs mij de weg naar Bethlehem, mijn koning tegemoet. Als nergens anders plaats meer is, leid mij dan naar u toe. Toon mij hoe u verlosser bent, als koning zonder kroon. Uw rijkdom afgelegd, zo bent u mensen. Nacht aanbid ik hem, zit aan zijn voeten neer. Met lege handen zie ik hem, mijn koning die ik vereer. U toont het beeld van God aan mij, zijn menselijk gezicht. O kind van vrede, Gods geheim, dat heel mijn hart verheert. O kind van vrede, Gods geheim, dat heel mijn hart verleert.
Ja? Goedemorgen gemeente, hier in de kerk en ook als u thuis met ons verbonden bent, heel hartelijk welkom in deze dienst. Het is vandaag de derde advent en Bram, die gaat voor ons de kaars gaan steken.
Derde kaars gaat stralen, we wachten met geduld en horen in verhalen hoe God zijn woord vervult.
Vandaag is Bert van den Burgt onze voorganger. Familie Jansen is in quarantaine. En met alle andere mensen, en dat zijn er veel die in quarantaine zijn, wensen we jullie God zegen toe voor vandaag. Vanmiddag gaat dominee Van Atten ons voor. Dat is een online kerkdienst. Maar als u bijzondere reden heeft om wel aanwezig te zijn, dan bent u zeker welkom. En nu is het natuurlijk het correcte gereformeerde antwoord dat iedereen het nodig heeft om in de dienst aanwezig te zijn. Maar in deze bijzondere omstandigheden denken we dat het goed is als je persoonlijke redenen hebt om wel naar de kerk te gaan. En dan denken we aan eenzaamheid of wat dan ook. Maar u mag dat zelf bedenken voor uzelf. Bent u welkom. Wilt u zich dan ook aanmelden via de site? En als u zich de afgelopen 3 weken ergens een keer heeft aangemeld voor deze dienst van vanmiddag, wilt u zich dan nog afmelden? Volgende week in de morgendienst gaat dominee Van den Heuvel voor. In de middagdienst vieren we het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool. En in deze dienst gaat dominee Robert Jansen voor. In de morgendienst zijn de leden van A tot en met E na aanmelding welkom. Voor de middagdienst kunnen de kinderen van de zondagsschool zich met 1 ouder aanmelden. Nou, verder wil ik u nog wijzen op de kerstquiz. Alle informatie daarover staat op Zondag Zuidhoven. En je kan je aanmelden bij Richard van der Linden. Dan gaan we nu beginnen met de dienst en we zingen of we luisteren naar het eerste lied. En dat is Wijs mij de weg naar Bethlehem. En dat is van Sela. Gezegende dienst toegewenst.
Deze nacht aanbid ik hem, zit aan zijn voeten neer. Met lege handen zie ik hem, mijn koning die ik vereer. U toont het beeld van God aan mij, zijn menselijk gezicht. O kind van vrede, God zij, dat heel mijn hart verliest. O kind van vrede, God zij, dat heel
laten we een moment stil worden voor onze God. Laten we onze afhankelijkheid uitspreken van deze onze God, onze hulp, is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en nederig heeft, en niet kan ervaren en wel begon. Amen. Vandaag gaat het over dat God een helper en een beschermer is. En dat willen we zingen met Psalm 71 en de versen 2 en 17 Oude Berijming.
Redden noemen.
We willen vanochtend luisteren naar Gods geboden, eigenlijk zijn oproep om hem te dienen, vanuit Deuteronomium 10, de versen 12 tot en met 22. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heer uw God van u? Dan de Heer uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heer uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heer en zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede. Zie, van de Heere, uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vader heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft een nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen zoals het heden ten dagen nog is. Besnijd dan de vooruit van uw hart en wees niet langer halfstarrig. Want de Heer uw God is de God der goden en de Heere der Heren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdelingen lief heeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. De Heer uw God moet u vrezen, hem moet u dienen, aan hem moet u zich vasthouden en bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte. En u heeft de Heere, uw God, u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Laten we met elkaar zingen, luisterend, met ons hart meezingen, het lied van O kom, Immanuel.
Vuur en majesteit.
Bidden, maar er is nog een dankzegging binnengekomen en die is van Ab en Margriet van der Meijden. Die mochten afgelopen woensdag 45 jaar getrouwd zijn. En in het midden van de gemeente willen we daarvoor dankzeggen. Laten we samen bidden. Trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat u ons samenbrengt in deze dienst. Op uw dag, de dag van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u ons riep. Dank u wel dat er een nieuwe dag mocht zijn waar we wakker mochten worden en we uw warme hart mochten ontvangen door uw aanwezigheid, Heer, op deze uw dag. En we mogen samen zijn, Heer, om te luisteren naar uw woord. Hier in de kerk, broeders en zusters, gezinnen thuis, verbonden met elkaar in Christus, mogen u en elkaar ontmoeten. En u vraagt ons u lief te hebben en u te dienen. En dat willen we ook, Heren, in deze dienst doen. Maar daarom vragen we om het werk van uw Heilige Geest. Werk in ons de kracht om u lief te hebben in de ontmoeting met u. Maar ook, Heren, om u te dienen, geef ons daar zicht op wat we zullen doen naar behoren. Onze liefde voor u. Heren, u weet het, dat uw liefde voor ons vooraf ging. Eerder was dan onze liefde voor u. En we vragen u, o Heilige Geest, laat ons in uw wegen wandelen. Uw geboden, uw verordeningen in acht nemen. En dat zegt uw woord, Heren, dat we het mogen weten dat het goed is voor ons. Open onze ogen daarvoor. Laat ons zien de wonderen van uw wet, van uw geboden en verordeningen. Voorkom in ons dat we onze eigen wegen gaan. Doen wat wij willen en wat ons goed dunkt. Ons gebed is dan ook, help ons, Heren. Wees onze beschermer door uw liefde. Ja, wees onze beschermer en onze helper, zoals we zongen. Dat we niet zonder uw keuzes maken, op weg gaan. We willen u prijzen om wie u bent, om uw genade. En we willen u onze redder noemen. En deze dag, de hele dag, willen we u loven om wie u bent. Trouwe God, Vader in de hemel, we mogen uw woord openen. Uw woord is er voor ons en uw woord is voor deze wereld. Een wereld die in donkerte gaat met nauwelijks geen licht van zichzelf. Daarom in deze tijd, Heren van Advent, willen we toeleven naar het licht. Een lichtbron van buiten die nodig is om ons, maar ook de wereld te verlichten. Brengt uw licht. Laat de duisternis heen gaan. Laat de nacht verdwijnen. Laat ons zien hoe uw woord wordt vervuld. We willen ook midden van de gemeente, Heren, onze broeders en zusters bij u brengen, die in moeite misschien hun weg gaan, maar ook in quarantaine zijn hier in zoveel gezinnen, wilt u herstel geven. We brengen het bijzonder bij u, Tini en Nico Stip, Heren. Het zijn zware tijden voor hen beiden. Ernstige ziekte in de familie en familieleden die zijn overleden. Wilt u een liefde naar hen omzien? Wilt u hen troosten, zoals u alleen kunt troosten? Wees hen in deze dagen goed en nabij. Denk ook aan Henk en Lisbeth van den Kamp die de bloemengroet ontvangen. We willen meeleven als gemeenschap met hen. En daarom ontvangen ze de bloemengroet, dat ze die ook zo mogen ontvangen en zien. In liefde mogen we aan hen doorgeven dat Henk deze week, heren, wel perspectief kan ontvangen wat te doen, heren. Sterk hem in de weg die hij moet gaan. We willen ook dank zeggen, heren. Ab en Margriet van der Meijden mochten afgelopen woensdag 45 jaar getrouwd zijn. Dank voor dat jubileum. Met hen zijn we u dankbaar voor uw liefde en trouw. Voor uw zorgzaamheid in hun beide leven, in hun gezinsleven. Wilt u hen nabij zijn en zegenen in alles. Blijf dicht bij hen, heren, zodat ze ook dicht bij u blijven. We bidden om uw zegen. Zegen als we uw woord open doen, als we mogen luisteren naar uw woord. Zegen ons in het luisteren en in het spreken. Spreek zelf tot ons, heren. En laat uw geest ons in beweging zetten om u lief te hebben en u te dienen. Om Christus wil. Amen.
Goedemorgen allemaal en goedemorgen kinderen die thuis zijn. Vandaag ga ik niet alleen het stuk doen van de zondagschool en van het kindermoment. Maar heb ik Amélie, nou die gaat wel vaak met mij mee, maar ook Tamar, die mocht mee. Dus met z'n drieën willen we het hebben over Rut. En waar ik nou benieuwd naar ben, ik heb een beetje een zondagsschoolmomentje hier gemaakt. Misschien herken je het wel als je thuis bent, dat je denkt, oh ja, op die bankjes zitten we ook altijd. En volgens mij ziet iedereen het zo prima. En waar ik nou nieuwsgierig naar ben, het gaat vandaag over Rut. En Rut die gaat logeren bij Boas. Maar als je nou gaat logeren, dan heb je vaak ook een moeder die zegt, joh, neem dit eventjes mee. Of vergeet dat niet. Nou, dat doet Naomi ook. Wat neem je nou mee als je gaat logeren?
Een tandenborstel.
Een tandenborstel.
Een leesboek.
Een leesboek. Eens even kijken. Ik zou zeggen, haal het er maar even uit en kijk of het erin zit. Want het is misschien toch wel handig om iets mee te nemen. Een leesboek.
Een pyjama.
Dat is ook handig, toch? En zit er nog wat in? Nog één. Dit kind houdt heel erg van lezen. En wat zit er nog meer in? Een tandenborstel. Nou, laat me even zien voor thuis, want dat is fijn dat de kinderen het ook zien. Nou, doe het er maar in. Dit zijn eigenlijk een beetje de voorbereidingen die je hebt als je gaat logeren. Je hebt ook vaak een vader en moeder die nog wat zeggen. Wat zegt nou een vader of moeder als je gaat logeren? Heb jij een idee, Tamar? Zeggen ze zoiets van, nou, succes, ik hoop dat je lekker slaapt? Of zeggen ze bijvoorbeeld, als er wat is, dan mag je altijd
naar beneden komen.
Of je mag even iets komen zeggen. En als je echt je vader en moeder mist, dan kun je altijd even
bellen.
Precies. Nou, vaders en moeders vinden het ook fijn als het goed gaat. En hebben jullie enig idee waarom Rut nou bij Boas gaat logeren? Zullen we het gaan ontdekken als we gaan lezen? We hebben het volgende gedaan. Wie ging er beginnen?
Ik.
Ja, Amélie. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar.
Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zou gaan? Wel, nu is Boas bij wiens meisje je geweest bent. Geen bloed voor... Want van ons. Zie, hij gaat vannacht op de dorpsvloer gerstwallen. Was je dan en zelf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorpsvloer. Maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en drinken. En het zal gebeuren. Als hij gaat liggen, zorg dan dat je in de plaats de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken aan zijn voeteneinde op en ga liggen. Dan zal hij jezelf vertellen wat je doen moet.
Zij zei tegen haar, alles wat u zegt zal ik doen. Daarop ging ze naar de dorsvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen. En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij zei,
wie bent u?
En zij zei, ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugels uit, spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En hij zei,
gezegend bent u door de Heere, mijn dochter. U hebt met deze laatste blijk van goede tierenheid van uw eerste nog overtroffen, doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen. Want ieder die in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik. Overnacht vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de Heer leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen.
Zo lag zij tot de morgen aan zijn voeteneinde. En ze stond op, voordat men elkaar kon herkennen, want hij zei,
het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is.
Verder zei hij,
geef de omslagdoek die u draagt en houd hem op.
En zij hield hem op. En hij mat 6 maten gerst af en legde die op haar. Vervolgens ging hij de stad in. Toen kwam ze bij haar schoonmoeder en die zei,
wie ben je, mijn dochter?
En ze vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan had. Verder zei zij, deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zei tegen mij,
kom niet met lege handen bij haar schoonmoeder.
Toen zei Naomi,
ga rustig zitten, mijn dochter, tot u weet hoe de zaak uit zal vallen. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot einde heeft gebracht.
Dank je. Dit was de lezing, ook straks voor de preek en straks op de zondagschool. Maar nu heb ik nog een vraag aan jullie. Wat nam Rut nu mee toen ze ging logeren bij Boas? Nam ze iets mee? Eigenlijk nam ze niks mee. Hè. Ze had alleen zich goed gewassen, olie en zalf gedaan, zodat ze er goed uitzag. En daarna is ze naar Boas gegaan. Maar ze neemt wel iets mee als ze terugkomt. Misschien weet Tamar dat wel. Het staat helemaal in het ene laatste vers. Heel veel maten.
6 maten gerst heeft hij mij gegeven.
Dus ze neemt wel iets mee terug. Hè? Soms heb je dat zelf ook van de logeerpartij, dat je weer wat terug meeneemt. Hey, en eigenlijk waar het hier natuurlijk om gaat, het gaat niet alleen om de logeerpartij. Het gaat om iets veel belangrijkers. Want Rut die leert vertrouwen op God. Want Naomi zegt, ga maar, want daar is je losser. En het mooie is dat Rut dat uiteindelijk ook doet. Ze vertrouwt op God, want ze gelooft dat de God van Naomi ook haar God is. Nou, als je bang bent en je ligt in een vreemd bed, misschien heb je dat wel eens gehad, dan denk je, tegen wie moet ik nu gaan praten, want er is even niemand. Je kunt je soms dan een beetje alleen voelen in een donkere kamer. Met wie zou je dan kunnen praten?
Met God?
Met God inderdaad, daaraan kun je je verhaal altijd delen. En dat is iets wat wij nu kunnen leren. Nou, dit was het moment voor de kinderen. Ik hoop dat je thuis een heel fijn moment hebt. De kinderen die naar de zonneschool gaan, die kunnen dat straks doen na het kinderlied. En wij gaan weer op onze plek zitten. Dankjewel.
kruis gaat er nu branden en zegt aan iedereen: er is een feest op handen, de duisternis gaat heen. Licht is nog maar klein, toch zal de nacht verdwijnen, dan zal er vrede zijn. Een derde kaars gaat stralen, wij wachten met geduld en horen in verhalen hoe God zijn woord vervult.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als je dit hoofdstuk zo hoort lezen, kunnen er heel wat misplaatste gevoelens en gedachten bovenkomen als we kijken met onze hedendaagse bril. Voor je het weet, hebben we van Naomi en Rut een volkomen verkeerd beeld. Want lijkt Naomi dan geen slimme oude koppelaarster, een sluwe vrouw, die speculeert op Boas' gevoeligheid voor vrouwelijk schoon? Zeker nadat hij zijn buik volgegeten heeft en ook nog een flinke neut heeft genomen. Is ze er niet berekend op uit via Rut haar doel te bereiken? Een onbezorgde oude dag in het huis van toch wel een rijke schoonzoon. En Rut? Gaat ze niet te werk als een kordatum, jonge weduwe, die nergens voor terugschrikt om maar een uitstekende partij aan de haak te slaan? Ja, met die hedendaagse bril kunnen we heel gemakkelijk deze geschiedenis lezen als het verhaal van een pikant nachtelijk avontuur. Maar gemeente, dan zitten we er mijlen ver naast. Hier is iets totaal anders aan de hand. Want dit is een verhaal van verrassende gehoorzaamheid aan Gods goede wetten. Een verhaal van een zelfverloochenende liefde, van een uiterste fijngevoeligheid. Hier zien we kinderen van God op hun best, op zoek naar elkaars welzijn. En daarbij voegen ze zich naar de wil van die genaderijke vredegod, verbondsgod. Laten we maar beginnen bij het begin van hoofdstuk 3. Dat gesprek tussen Naomi en Rut. En dan vergelijken we het even met het vorige hoofdstuk. Het begin van hoofdstuk 3 van vandaag met het begin van hoofdstuk 2 van vorige week. Wat een verschil. In hoofdstuk 2 een gelaten Naomi die alle initiatief uit het laat. Die niets anders weet te zeggen, je doet maar. Apathisch en passief Laat ze de dingen op zich afkomen. Dat was Naomi in hoofdstuk 2. Maar nu in hoofdstuk 3, begin van hoofdstuk 3, wat we lazen, wat een actieve Naomi. Naomi is wakker geschud. Dat heeft die vriendelijkheid van Boas gedaan. Naomi bruist van energie. Ze zit vol plannen. Plannen voor het. En die hebben alles te maken met Boas. Reken maar dat ze heel die oogsttijd van gerst en tarwe nagedacht heeft en wat ze bezig gehouden heeft. Toen Rut die eerste dag van Boas veld thuis kwam, uitgerekend van al die akkers in Bethlehem, rondom Bethlehem, schoot het door haar heen. Deze man is een van onze lossers, vers 20, hoofdstuk 2. Dat lossen zijn, dat moet ik wel even uitleggen. Want hier krijgen we te maken met een bijzonder stukje verordeningen, wetgeving van Israël. En in dit verhaal spelen dan twee van die wetten. Wetten van Israël en allebei spelen ze een speciale rol. Namelijk de wet van de lossing en de wet op het zwagerhuwelijk. Op beide ga ik kort even in. Allereerst de wet van de lossing. Toen Israël beloofde land was binnengekomen, had iedere familie een stuk land ontvangen, een eigen erfdeel. Maar niet als eigen eigendom. Nee, als bewijs van Gods liefde. Die grond was onderpand van Gods gunst. De enige eigenlijke eigenaar is God zelf. Al die weiden, al die akkers en die boomgaarden waren van God zelf. En zijn volk had in wezen slechts het in gebruik, vruchtgebruik. Nu in dat verband heeft God wetten gegeven. Die moesten voorkomen dat enig stuk land ooit definitief in vreemde handen zou komen. Wanneer een Israëliet zich gedwongen zag om zijn grond te verkopen, dan was het familielid dat hem het naast stond verplicht dat voor hem terug te kopen. Op die manier kon het erfdeel toch in de familie blijven. Dat is de wet van de lossing. En dan die andere wet. De wet op het zwagerhuwelijk. Want God wilde niet alleen voorkomen dat een familie haar grondbezit verloor. God waakte er ook voor dat het niet ooit een stuk land van eigenaar zou verliezen. Daarom, wanneer een weduwe kinderloos achterbleef en zo het geslacht dreigde uit te sterven, dan rustte op de broer van de gestorvene de plicht de weduwe te trouwen. En de eerste zoon uit dit huwelijk gold wettelijk als de zoon van de overledene en trad in al zijn rechten. Het familiebezit was voor hem. Waarom was dat nou zo belangrijk? Het behoud van de grond van een familie en het voortbestaan van de familie, van een familie op zo'n speciaal stuk grond. Dat had alles te maken met de toekomst. God was met Israël een avontuur begonnen. God was met de stammen en de geslachten van Israël op weg gegaan naar zijn toekomst vol van heil. En God wilde onderweg geen stam en geen geslacht verliezen. Hij wilde ze allemaal meenemen naar het koninkrijk van zijn vrede. Dat zat achter die twee wetten. Naomi had lang gedacht dat ze buiten de boot viel. Ze was haar man kwijt en haar beide zonen. Ze was de grond kwijt die haar erfdeel was. En zo dreigde ze het zicht op de toekomst te verliezen. Israël ging verder op weg naar het koninkrijk van de vrede. Maar zij en het nageslacht van haar man, Elimelech, zouden daar niet meer in delen. Maar toen hoorden ze dat Rut op de akker van Boas was. Daar was ze terechtgekomen. Toen begon er weer hoop te gloren in haar hart. En kwam er energie los. En als dan de oogst voorbij is, dan vindt ze tijd om te handelen. Naomi wil rust zoeken voor Rut. Hé, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken? Vers 1. Woorden hier Naomi dezelfde woorden gebruiken als in Rut 1 vers 9 tegen die beide schoondochters toen. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in een huis van je man. Maar toen meenden ze nog dat Rut die rust zou vinden in Moab. Een zwagerhuwelijk in Canaan verwierp Naomi toen ze nog fel en bitter als een onmogelijke mogelijkheid terugkwam. Maar inmiddels heeft Naomi ontdekt dat bij God niets onmogelijk is. Wijst alles niet in de richting van een huwelijk tussen Rut en Boas? En dan komt Naomi met het plan, tot in onderdelen uitgedacht, hoe Boas inderdaad tot zo'n huwelijk te brengen is. Je vraagt je af waarom dat zo moet. Waarom zo'n nachtelijk avontuur met alle risico's van dien? Waarbij toch ook Ruts eer op het spel komt te staan? Waarom Boas niet recht op de man afgevraagd? Had Naomi dat niet beter gewoon kunnen doen? In de eerste plaats was Boas het niet verplicht. We lezen, we hoorden, vers 12 blijkt, er is nog een losser die dichterbij staat, die er meer voor in aanmerking kwam. Naomi zei immers in hoofdstuk 2 vers 20 dan ook terecht dat hij één van de lossers is, die Boas. Bovendien, denkt u zelf eens in. Een rijke boer vragen of hij een huwelijk wil overwegen met een vrouw die op zijn akker aren opleest. Of om nog maar te zwijgen over de Moabitische afkomst van Rut. Nee, Naomi zoekt een weg met Rut. Eigenlijk doet ze niet meer dan het Boas in overweging geven. Maar wel via Rut. Niet zonder Rut en niet buiten haar om. Ze legt haar plannen ter goedkeuring voor aan haar schoondochter. Rut moet zelf bewust de weg van God kiezen. Van zijn geboden willen gaan. En dan blijkt opnieuw hoe Rut echt lid van Gods volk geworden is. Ze is er nog maar pas bij. Maar ze toont een liefde voor God en zijn volk, waar ieder geboren Israëliet een voorbeeld aan kan nemen. Destijds zei ze tegen Naomi, uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Nu, eerst heeft ze geprofiteerd van de rechten van het lidmaatschap van haar volk, door brood op te lezen, aren op te lezen. Maar nu schrikt ze er niet meer voor terug, haar verplichtingen tegenover dat volk en die God van dat volk op zich te nemen. Zelfs wanneer dat offers van haar vraagt. Misschien wel het offer van haar leven. Inderdaad, het offer van haar leven. Want laten we ons niet verkijken op dit huwelijk. Laten we het maar niet al te romantisch voorstellen. Op zichzelf genomen was het huwelijk voor Rut echt niet zo aantrekkelijk. De eerste is dat het wel door heeft, dat is Boas zelf. Boas heeft als eerste dat door. In vers 10 zegt hij in zeker opzicht beter af te zijn geweest, dat ze beter af is met een jonge vent. Want Boas mag dan wel heel vriendelijk zijn. Hij kon wel haar vader zijn. Bovendien, wie zegt dat Boas niet getrouwd was? En dat Rut als tweede vrouw met een mindere positie als een bijvrouw genoegen zou moeten nemen? Nee, zo voor de hand ligt dit huwelijk echt niet voor Rut. En toch gaat Rut akkoord. Ze doet wat Naomi vraagt. Ze gaat naar Boas in dienst van Elimelechs geslacht, van Juda en van Israël. Ze gaat in dienst van de heilsverwachting van het volk van Israël. En zo gaat ze in dienst van God zelf, die haar een plaats gaf in dit volk, opdat ook uit haar zijn volk zou worden opgebouwd. Ze gaat in gehoorzaamheid aan de geboden die gelden binnen het volk van God. Rut lijkt uit het goede hout gesneden om stammoeder te worden van Jezus. Je moet toch denken aan Maria, die van Gabriël die moeilijke opdracht kreeg om de ongehuwde moeder van de heiland te worden. Maria antwoordde: zie, de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw woord. Zo maakt Rut zich dienstbaar met ziel en lichaam aan het plan van God met Israël en met de wereld. Dat plan, dat uitloopt op de komst van hem die zei: de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. Met de gezindheid van haar grote zoon heeft ze zich gevoegd naar de wil van God. Nee, Rut heeft het beslist niet geweten dat ze zo'n grote zaak diende. Maar onze bewondering voor haar is er alleen maar groter om. Ze kan het immers niet hebben gedaan om de eer moeder van de Messias te kunnen worden. Integendeel, ze zet haar eigen eer op het spel door zelf Boas ten huwelijk te vragen. Want als Boas eens weigerde. Maar Rut heeft het risico om verworpen te worden bewust genomen. Ze heeft eigen verlangens opzij gezet. Ze heeft niet bewust een huwelijk gezocht met iemand van haar leeftijd. Ze heeft zich niet laten leiden door de stem van haar bloed, evenmin door een koele berekening. Ze zocht voor alles het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Hoe gebeurt dat nu, in onze tijd, bij jongens en meisjes? Hoe doen jullie dat als je verliefd wordt? In hoeverre denken jullie zelf in deze dingen ook aan God? En wel zo dat hij zijn vreugde in je behoudt? Staat de wil van God voorop bij de keuze van een jongen, van een meisje met wie je misschien ooit trouwen wil? Nee, zulke dingen als van Rut gevraagd werden, zullen van vandaag van jullie, van jullie jongens en meisjes, niet verwacht worden. Op één punt is er enkel verschil. Hoe mooi is het als je in je huwelijk samen met de ander God kunt dienen. Samen kunnen zoeken in Gods woord naar wat hij wil. Samen al de dingen van je leven in gebed bij de Heere kunnen brengen. Je moet er ook samen naar kunnen zoeken hoe je in gehoorzaamheid aan God je brood verdient, je inkomen besteedt, kinderen opvoedt, je plaats in de wereld en de kerk inneemt enzovoort. Hoe kun je in dit alles God en wat hij vraagt in deze wereld dienen? Dat is het eerste waar je naar moet vragen bij de keus voor je toekomstig echtgenoot, echtgenote. En alle andere dingen zijn, als het erop aankomt, van ondergeschikt belang. Ook hier geldt: zoek eerst het koninkrijk van God. Dat wil zeggen, hou voor alles rekening met God. Laat daaraan alles ondergeschikt blijven. Ook je gevoelens, je verliefdheden. Laat de stem van God sterker zijn en blijven dan de stem van je bloed. Rut, leg die stem van het bloed het zwijgen op. Die nacht gaat ze naar de akker van Boas. Ze wacht tot het wannen, het scheiden van kaf en koren, voor die avond voorbij is. Dat gebeurde 's avonds, omdat dan de wind voor dit werk het meest gunstig was. Vanaf een verborgen schuilplaats houdt ze in de gaten wanneer Boas na gedane arbeid eet en drinkt en eindelijk gaat slapen en waar hij gaat slapen. Boas gaat niet naar huis, maar hij blijft op het veld om in eigen persoon zijn oogst te bewaken. En dan, als hij vast in slaap is, komt Rut heel voorzichtig dichterbij en kruipt aan het voeteneind bij hem onder zijn deken. Wat moet je daar nou weer van denken, met die hedendaagse bril? Een jonge vrouw die zomaar bij een man onder een deken kruipt. Wanneer dit verhaal vandaag zou afspelen, zou het niet anders verstaan worden dan als het uitlokken van een liefdesavontuurtje. Is dat wel netjes? Maar geldt het niet het spreekwoord, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten? Kunnen wij zo'n geschiedenis als deze haast nog wel met zuivere ogen en reine gedachten lezen? Maar zijn we daarmee niet zelf al geoordeeld? En niet Rut? We kunnen ons in ons oordeel over Ruts gedrag maar het beste laten leiden door iemand uit die eigen tijd. Iemand die bewezen heeft bijzonder eerbiedwaardig te zijn. Ik bedoel Boas zelf. Door wat Rut die nacht doet, daalt ze zeker niet in Boas achting. Integendeel, ze stijgt erin. Als Boas midden in de nacht uit de slaap opschrikt, merkt hij dat er iemand bij hem onder de deken ligt. Een vrouw? Wie ben je? Wat kom je doen? Wat is dit allemaal? Dan klinkt zachtjes het antwoord, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Och, eigenlijk hoeft ze dan al niets meer te zeggen. Haar gedrag spreekt boekdelen. Door onder de deken te gaan liggen, zegt ze, Boas, ik zou graag als vrouw het leven tot in de slaap met je delen. Maar door te gaan liggen aan zijn voeteind, zegt ze ook, ik heb eigenlijk geen recht op die plaats. Heel haar houding is een nederig verzoek om haar dit recht te verlenen. En haar woorden zijn hiermee geheel in overeenstemming. Spreid uw vleugel, dat wil zeggen, de zijkant van uw mantel over mij heen. Dat klinkt als een duidelijke herinnering aan Boas' eigen woorden. Die eerste morgen toen ze op de akker was. Toen had Boas immers gezegd dat ze was komen schuilen onder de vleugel van Israëls God. De preek van vorige week zondagmorgen. Zo kom ik nu bij u, zegt Rut. Ook hiermee beveelt ze zich volkomen in Boas' hoede en bescherming aan. Want u bent de losser. Prachtig is dat. Boas had toen de bede uitgesproken dat Rut bescherming bij de God van Israël zou mogen vinden. En nu vraagt Rut aan Boas om dan zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen, die bescherming ook concreet te maken. Want u bent de losser, zegt Rut tegen Boas. Wist u dat in de latere profetieën, vooral in Jesaja, dit een veelgebruikte naam voor God is geworden? God is Israëls losser. God die zich ontfermt over zijn volk, dat zijn erfdeel is kwijtgeraakt door eigen schuld. God die voor de doodlopende geslacht van Abraham steeds weer nieuwe mogelijkheden vindt. God de losser. God de verlosser van zijn volk. Dat beeld is duidelijk ontleend aan de wet op de lossing. Dan rijst toch voor ons dat beeld van Gods Zoon, de Christus, de losser, de verlosser bij uitstek. Hij die gekomen is om ons te garanderen de onverstoorbare rust, geborgenheid, het koninkrijk van de vrede. Nee, Rut heeft dat allemaal niet geweten. Maar haar zelfverloochenende liefde voor Naomi en haar overgave aan Naomi's plannen om nog nageslacht voor Elimelech te verwekken, heeft de weg gebaand voor de komst van de koning van het Rijk van de Vrede. Rut heeft begrepen dat we op weg zijn naar dat Rijk. En dat heeft heel haar doen en laten gestempeld. Laten ook wij ons leven daarop richten. Ja, de dag zal komen dat ik Jezus zie. Dan zal ik mijn koning dienen voor eeuwig en eeuwig. We hebben Gods geest als hulp voor ons, totdat het werk op aarde is gedaan. Amen. Luisteren we en zingen we in ons hart mee. Er is een verlosser.
Nog een coupletje, Marina. En een refreintje.
Samen danken en bidden. Vader in de hemel, wat een wonderlijke wetten en wat een wonderlijke verordeningen heeft u gegeven aan uw volk Israël. En wat een wonderlijke weg bent u gegaan met Naomi en Rut. Dat dat mocht leiden, Heere, tot het lossen, Heere, van Boas. En daarmee ook Uw plan, Heere, waarin u het rijk van de vrede hebt willen laten komen, zover hebt gebracht, dat we in deze tijd van Advent mogen zeggen: dank u, o mijn Vader, u gaf uw eigen Zoon. Dat is Jezus, mijn Verlosser. U kwam om ons te lossen, te verlossen. En dat gaat in zich, Heere, dat wij toe mogen leven naar dat rijk van u. En dat we persoonlijk, Heere, mogen belijden en geloven dat die dag zal komen. Dat we Jezus zullen zien. En dat hij de koning is die we dan dienen voor eeuwig en eeuwig. Of Heere, zoals we in het eerste lied ook hoorden, wil ons horen als we u vragen: toon ons hoe u verlosser bent. Toon het ons voor het eerst en opnieuw, maar ook steeds meer, jong en oud. Vader, dank u wel voor wat u in deze dingen deed en wat u ons aanreikt in uw woord. We bidden u, Heere, geef dat we in liefde, Heere, het aan u terug mogen geven. U die ons eerst hebt lief gehad. En dat we u ook mogen dienen. Dienen ook, Heere, met onze gaven. Alles wat u ons gegeven hebt, mogen we ook teruggeven aan u in het offer voor de kerk en voor de diaconie. Zegen ons in uw gaven. We bidden u ook, Heere, voor de situatie in Frankrijk, Heere, waarin zoveel misbruikssituaties bekend geworden zijn, waar zoveel daders betrokken zijn, waar dominee Samuel Foucault werkzaam in de kleine protestantse gemeente in Parijs, Heere, dat heeft zoveel losgemaakt, het vertrouwen in de kerk een knauw gekregen heeft. We bidden u, Heere, voor die gemeente van Chapelle de Nesle, in het hartje van Parijs. Wilt u, Heere, met uw geest mensen aanraken en wilt u in die situatie licht brengen. Dank u voor deze dienst, dank u voor het goede van uw woord. En we willen ons gebed afsluiten door samen het gebed te bidden wat de Heere Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U als hier, maar in de hemel, als ook daar. Geef ons onze schulden. Geef ons onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen ons slotlied zingen. Gezang 151. bidden we om Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.